Welkom bij de eerste, allereerste podcast van Christen voor Israël. De eerste echte, zou ik zeggen, want er staan al wat spullen op onze podcast. Ik zit hier naast Ruben. En Ruben, ik heb voor jou een cappuccino meegegeven. Want een echte journalist die drinkt altijd koffie natuurlijk, hè?
Ja, er gaan behoorlijk wat kopjes doorheen op een dag.
Ja, en jij bent redacteur van de krant Israël Actueel. Je hebt weer een deadline voor de boeg, dus ik zal je niet al te lang bezighouden. Maar wij zijn toch wel even benieuwd naar de actualiteit rondom Israël.
Het eerste wat me in me naar boven komt is de eigenlijk altijd zich voortzwoegende realiteit rondom de dreiging van Iran in Syrië. Dat is een heel sluipend gebeuren wat daar in Syrië gebeurt. Maar eigenlijk komt Iran steeds dichter bij Israël. En Israël maakt zich daar ook heel erg zorgen over.
Want Iran die komt door Syrië heen. Zijn ze daar met het leger of zo? Of hoe moet ik me dat voorstellen?
Nou, Iran, ze zijn daar ook met eigen soldaten. Maar Iran speelt een heel vernuftig spelletje waarmee ze eigenlijk met behulp van andere legers die door hun worden bestuurd, een dreiging voor Israël zoeken. Dus in Libanon heb je natuurlijk Hezbollah. Hezbollah is eigenlijk een soort leger van Iran in Libanon. Dat noem je met een fancy woord een proxyleger. Mm. Nou, op afstand is Libanon een handlanger van Iran om tegen Israël te strijden. En zo heb je in Irak en in Syrië heb je ook allemaal van dat soort strijdkrachten. En die vormen met elkaar eigenlijk een hele lange arm van Iran, om eigenlijk ondoorbroken van Iran door Irak, door Syrië, via Libanon een bedreiging te vormen voor Israël. En daar maakt Israël zich toenemend zorgen over.
Al best wel lang ook, volgens mij, of niet? Als ze zich daar zorgen over maken.
Ja, dat plan om die corridor te krijgen van Iran naar Libanon tot aan de grens met Israël, dat speelt al heel lang. Dat speelt eigenlijk al sinds het begin van de burgeroorlog. Is dat langzaam duidelijk geworden van hey, Iran speelt hier een spelletje om om Israël te bereiken. En ja, Iraanse leiders die hebben dat al heel lang verkondigd. Van wij gaan Israël is onze uiteindelijke doel. Maar het Westen heeft daar nooit zo geloof aan gehecht. En nu ze die corridor dus bijna feitelijk hebben, krijgen steeds meer mensen door van oh, maar wacht eens even. Israël loopt toch wel degelijk gevaar. En gelukkig is Amerika nu wel aan de hand van Israël om samen dat die bedreiging te bestrijden. Mm. En of dat voldoende zal zijn om een oorlog tegen te houden, ja, dat zal de toekomst moeten leren.
Ja. Jij werkt natuurlijk vooral vanuit Nijkerk, hè, aan de krant. En je hebt schrijver ook en correspondenten in Israël en zo. Krijg je er nou veel van mee, zeg maar? Of hoe werkt zoiets eigenlijk? Hoe komt zo'n krant tot stand?
Dat is een goede vraag. Elke keer als ik in Israël ben geweest en ik kom terug, dan besef ik me weer van ja, wat zijn we toch eigenlijk heel veilig bezig hier in ons kantoor in Nijkerk. Dat is echt waar. Je krijgt het globale verhaal krijg je hier wel mee. Je kan in de Israëlische media kun je het een en ander volgen. Er zijn heel veel Engelstalige media. Ik lees zelf helaas geen Hebreeuws, dus ik moet het doen met Engelstalige media. En we hebben natuurlijk een aantal mensen in Israël, correspondenten, journalisten, kennissen, vrienden, die vanuit hun belevenis in Israël vertellen wat er gaande is. En daar stellen wij een krant uit samen.
Zullen we eens even in die krant een beetje gaan bladeren? Want het is ook al een hele mooie krant, Israël Actueel. En hij is gratis ook, hè?
Ja, dat is het mooie eraan.
Oh, ja.
Dat iedereen hem gewoon zo kan ontvangen.
Het is toch ongelooflijk. Ja. Even kijken hoor. Het gaat ook soms een beetje over de Bijbel natuurlijk. Maar wat vind jij nou het interessantste? Die actualiteit of de Bijbel?
Ik vind de combi zo mooi. Mm-hmm. Je bent, kijk, als stichting hebben we een boodschap. We willen heel graag mensen bewust maken van Gods handelen met Israël. En dat kan niet los van de actualiteit. Je kan de Bijbel vertellen, maar dan is het gewoon een preek of een Bijbelstudie. Maar juist door te laten zien wat er in Israël gebeurt, zie je dat wat er in de Bijbel wordt beloofd, dat in de werkelijkheid, in de realiteit van Israël ook gaande is. Mm. Dat het volk thuis komt, dat het volk het land laat opbloeien, dat God zegen geeft over de terugkeer. En dat kun je niet anders bereiken dan met een combinatie van wat staat er in de Bijbel en wat gebeurt er in de realiteit.
Wat vind jij nou het meest verrassende artikel in deze krant?
Oeh, dan moet ik wel eventjes goed doorbladeren.
Ja.
Het meest verrassende artikel in deze krant.
Lastige vraag, hè?
Ja, dat zijn... Ik sla hier het artikel over van dominee Poot over de Gerizim. Hij doet een serie over Bijbelse plaatsen. En het leuke van die serie is, het is heel beeldrijk. Er staan veel mooie foto's bij. En je ziet een kaartje, waar ligt de Gerizim? En zo komt de Bijbel een beetje tot leven. Dat is ook een beetje de bedoeling van die reeks artikelen. Dat je een plaats en een Bijbeltekst erbij. En je weet van, hey, dit is hier gebeurd en dat is hier gebeurd. En je ziet dus foto's ervan. En ik heb het zelf natuurlijk beleefd. En veel mensen die naar Israël zijn gegaan, die hebben dat ook wel meegemaakt. Dat je komt in Israël en dan ben je ergens. En dan zegt iemand, ja, nee, hier is dit en dat gebeurd. En dan plotseling besef je van, oh, maar wacht even, ik sta hier gewoon op dezelfde plaats als waar Gideon zijn kleedje zeg maar op het gras legde, bij wijze van spreken. Nou, dat idee komt met deze artikelen ook wel een beetje naar voren.
Dus echt die Bijbelse plaatsen en daar wonen nu ook gewoon mensen en die doen ook allemaal dingen en er is van alles gebeurd.
Een stukje besef dat het Bijbelverhaal wat je wel leest en tot je neemt en wat je mooi vindt, maar dat die plaats vandaag de dag nog steeds bestaat en dat dat Bijbelse verhaal tot op de dag van vandaag doorgaat.
Ja. Wie zou je ooit nog eens willen interviewen als het over Israël gaat?
Moeilijke vraag.
Netanyahu?
Ik zou best wel graag een grote, hoge politicus willen interviewen. Maar ook bijvoorbeeld een militair. Ja. Omdat ik denk dat er in het militaire en ook bijvoorbeeld de intelligentie, de inlichtingendienst van Israël, heel veel omgaat wat je nooit hoort. Dat zou ik heel interessant vinden om te interviewen. Aan de andere kant zou ik bijvoorbeeld ook wel heel graag een keer zo'n grote Chassidische rabbijn willen interviewen. Om gewoon eens te horen van, ja, hoe beleef jij dat nou dat je in deze tijd leeft? En
dat soort dingen. Nou, mooi. Dankjewel. Zijn er nog verder nieuwtjes deze week? Dingen die we echt moeten weten als Israël-vrienden?
Maar dat komt ook wel gewoon in het gewone nieuws is het naar voren gekomen. Paraguay. Daar was een hele positieve president en die had de ambassade van Paraguay weer verhuisd naar Jeruzalem. En nu is er weer een nieuwe president en die heeft gezegd, ja, maar dat was geen slimme beslissing. En die heeft de ambassade van Paraguay weer terug verhuisd naar Tel Aviv.
Dat is dan weer jammer.
Erg jammer, ja.
Ja. Zullen we nog met één positieve noot eindigen? Dit nieuws, Kater?
Ja. Waar denk je aan?
Oh, even kijken. Misschien op de voorpagina. Dat vind ik altijd wel leuk aan deze krant. Dat de voorpagina eigenlijk altijd positief is. Als het over Israël gaat, is het eigenlijk op de NOS en zo altijd super negatief.
Ja.
Bij ons is dat anders.
Ja, nee. Israël is momenteel bezig met de voorbereiding op de hoge feestdagen. Dat is een tijd van verootmoediging. Maar tegelijkertijd vindt daar ook heel veel vreugde bij plaats, omdat Israël gewoon vertrouwt op de genade van God. Dat ze weten van God vergeeft en gaat met ons door. En dat is een hele frisse start voor het nieuwe jaar. Wij zijn natuurlijk net de zomervakantie uit, de scholen zijn weer begonnen. Ook in Israël is dat het geval en we hebben nu dus een heel leuke foto van dames, meisjes en jongetjes, kinderen die druiven persen in ergens in de heuvels in Judea. En dat is gewoon mooi. Dat is ook een vervulling van de belofte. Dat er weer kinderen zullen spelen op de pleinen van Jeruzalem. Nou, dit is dan iets ten zuiden van Jeruzalem. En dat er wijngaarden zullen worden aangeplant op de bergen van Judea en Samaria. En dat, dit is die foto die omvat eigenlijk de vervulling van die twee profetieën. En dat is een heel mooi positief beeld wat we graag naar buiten dragen.
Mooi, dankjewel Ruben. Hey, en succes met de volgende krant, want die komt er ook alweer aan, hè, bijna.
Maar dat gaat lukken, dankjewel.
Oké, doei. Ik loop nu even naar het kantoor van Arjan, die onze activiteiten organiseert. Even kijken of ik hem kan storen.
Ja, hij is... Oh, wacht even.
Kijk, hij is nog even aan de telefoon.
Sarah komt even binnenlopen. Ik bel je zo even terug. Oké, okay? Momentje. Okay.
Je zit ook de hele dag te bellen, hè? Arjan, ongelooflijk.
Ja, het is spitsuur, topdrukte. Want we zijn weer druk bezig met van alles en nog wat te organiseren.
Vertel.
Ja, lezingen, concerten, allerlei andere evenementen. Dus daar zijn we inderdaad ontzettend druk mee deze week.
Wat is nou het super, super leukste waar jij het allermeeste naar uitkijkt de komende weken?
Dat is toch wel de drie concerten die de Israëlische topmuzikant Jonathan Razel komt geven. Op 8 oktober is hij in Theater de Flint in Amersfoort. 9 oktober is hij in Theater Aan de Schie in Schiedam. En op 10 oktober dan komt hij in Theater De Nieuwe Kolk in Assen. En ja, dat worden echt geweldige avonden waar we als christenen mogen genieten van een avondje Joodse muziek. Worden echt feestjes, denk ik. Dus dat mag je eigenlijk niet missen.
En kan hij een beetje zingen, die Jonathan Razel?
Nou, ik heb net vanmiddag nog een paar liedjes van hem zitten luisteren. Ja. En ja, ze zitten eigenlijk nog steeds in mijn hoofd. En je vraagt of hij een beetje kan zingen, maar hij kan niet alleen zingen. Hij kan ook piano spelen, hij speelt cello, gitaar. Weet ik veel wat hij allemaal nog meer
allemaal speelt. Tegelijk.
Dat gaan we meemaken. Maar het is in ieder geval echt een rasmuzikant.
Ja. Maar hij komt dus naar Nederland met zijn band en hij gaat 3 optredens geven en mensen kunnen komen. Anders zullen we misschien eventjes naar een stukje muziek van hem luisteren.
Ja, goed idee.
Welke zullen we doen?
Zijn bekendste is toch wel Vehishya Amda. Dat is echt een heel mooi nummer. Het is een eeuwenoud Joods gebed. En dat heeft hij dus op nieuwe muziek gezet. En het klinkt fantastisch. Luister maar even. Vehishya Amda Lavotenu. Vehishya Amda Lavotenu. En dit is nog maar een voorproefje. Kijk, die concerten, het wordt... Ik zei het net al, je mag het niet missen. En als je het wel mist, dan ga je daar heel lang spijt van krijgen. Want het is maar de vraag of die daarna nog een keer naar Nederland komt.
Ja, dus het is echt een buitenkantje eigenlijk. Hey, maar hoe kan ik dus kaarten bestellen? Daar ben ik dan wel even benieuwd naar. Zijn er nog kaarten over, ja toch?
Er zijn nogal wat kaarten, ja. Het gaat wel snel, dus je moet wel een beetje snel bij zijn. Je kunt kaarten bestellen via de website cvi.nl/razel. Of even bellen met 033-422-0404. Kaartjes kosten maar €12,50. Dan krijg je ook nog een pauzedrankje erbij. Zo. En we mogen ook nog onder alle mensen die een kaartje kopen een cd weggeven van Jonathan Razel.
Wauw.
Dus dat is een goede reden om in de voorverkoop alvast een kaartje te scoren.
Oké, okay, dus cvi.nl/razel. Dat is Razel eigenlijk, hè? Schrijf je.
Ja, op zijn Nederlands razel, ja. Ja. Of dus even bellen met 033-422-0404.
Dus mensen allemaal bellen, allemaal kaarten bestellen. En het wordt een mooi feest, zou ik zeggen. Hey Arjan, ga jij lekker verder met bellen? Ja. Ik ga er weer vandoor. Ik ga naar Henk Poot toe. Wat vind je daarvan?
Oh, leuk. Ja, die heeft vast ook wat leuks te vertellen.
Ik hoop het. Nou, gaan we. Tot kijk. Ik loop nu even naar binnen bij Henk Poot. Dag Henk.
Hoi, goedemiddag.
Hoe gaat ie?
Ja, gaat best. Ja? Ik kom net terug uit Zeeland. Heb ik drie avonden gesproken in Terneus, in Tolen en in Goes. Dus ik heb het wel naar mijn zin gehad.
Ja, konden ze een beetje volgen wat je allemaal zei? Of heb je je accent een beetje aangepast aan het Zeeuwse accent?
Ja, ik zeg ik ga nu naar Goes.
Naar Hoes.
In plaats van naar Goes. En ik heb gelogeerd, niet in Sint Maartensdijk, maar in Smerdiek.
Oké.
Vlakbij Stalland en vlakbij Flipland.
Ja.
Ja, dan moesten ze wel lachen.
Leuk.
Maar het is heel leuk, omdat mensen daar een evangelische inslag hebben. Maar eigenlijk in heel Zeeland zie je ook dat ze... dat hun denken en hun geloofsdenken toch een reformatorische ondertoon heeft. En,
dus ze hebben van beide wat eigenlijk?
Ze hebben van beide wat, ja. Ja, 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 zo mooi.
Hey, maar het is wel gezellig om het hier over Zeeland te hebben, maar daar wilden we het niet over hebben.
Nee, ik wil het hebben over Jeruzalem. En een gedeelte wat ik heb opengeslagen is Ezechiël 38. Daar wordt verteld dat de wereld zal optrekken naar Jeruzalem. En we zien in ieder geval gebeuren in onze tijd dat Jeruzalem omstreden is.
En ja, we hebben net ook gehoord dat volgens mij Paraguay... die heeft weer besloten om zijn ambassade uit Jeruzalem weg te halen naar Tel Aviv toe.
Waarschijnlijk is de druk te groot en zijn er te veel mensen die zeggen van... het is nog maar de vraag of Jeruzalem de hoofdstad van Israël is. Nou, in de Bijbel lees je er ook over in de profeten dat Jeruzalem uiteindelijk toch in het geding zal zijn. En dan wat ik zo... bijzonder vindt in Ezechiël 38, dan wordt er over Israël gesproken als een volk dat op de navel van de aarde woont. Zo wordt Israël dus genoemd, de navel van de aarde. He, Israël wordt de heilige bodem genoemd en het land Israël wordt het sieraadland genoemd bij Daniel. God zegt tegen Mozes bijvoorbeeld in Deuteronomium 11, dit is het land waar ik voor zorg. Hier staan mijn ogen op gevestigd het hele jaar. Dit is mijn erfdeel. Maar dit is de navel van de aarde. En het is niet alleen zo dat een navel het midden is. Hè? Het midden van, de meeste mensen hebben een navel, dus ongeveer in het midden van je lichaam. Maar het heeft ook met leven te maken. Het is niet alleen maar geografisch midden. Je zou kunnen zeggen, Ezechiël 5 vers 5 zegt dat. Hè? Jeruzalem heb ik geplaatst in het midden van de aarde en met de rest eromheen. Maar het heeft ook te maken met, de navel is het plekje waarmee je ooit aan het begin van je leven verbonden was met het leven zelf. En in die zin heeft dus Jeruzalem blijkbaar ook te maken met het leven voor de wereld.
Zou je kunnen zeggen dat Jeruzalem daar een soort van extra verbonden is met God of zo? Of met het leven zelf, zoals jij zegt?
Ja, ik denk het wel. En de Joodse traditie zegt dat ook. Die zegt, eigenlijk is de berg Moria en Jeruzalem is de plek van het paradijs. En bijzonder is, als je naar de profeten kijkt, ja, een spel kun je het niet noemen, maar dat er wel naar verwezen wordt. Bijvoorbeeld in Jeremia 14, dan is Israël ongehoorzaam geweest. Ze heeft haar roeping verzaakt en God zegt, dan wil ik dat je ook het land uitgaat, wat ik je beloofd heb. En dan zie je dat het land verandert. Dan gaan de mensen weg, maar de dieren weg en de vogels weg. En er staat de gaarde, de tuin, de hof werd een woestijn, werd tohu wabohu, zijn de eerste woorden van de Bijbel, woest en leeg. Maar als Israël dan in de trouw van God weer terug mag komen, daar lees je over in Ezechiël 36 en in Jesaja 51 vers 3 en 4, dan staat er, en de wildernis werd weer als de hof van Eden. Dus blijkbaar is het niet zo vreemd om te denken dat het middelpunt van de aarde ook de plek was waar God met Adam en Eva wandelde in de avondkoelte. Ik vertel vaak ook als illustratie dat in het midden van de hof een bron was, waar vier rivieren uit ontspringen. De Eufraat en de Tigris en de Nijl, hè, die het land Ethiopië omloopt. En sommige mensen zeggen de Rode Zee of een zijtak van de Nijl. En als je die naar het midden toe brengt, kom je inderdaad in Kanaan terecht. En de profeten zeggen dat die bron er eigenlijk nog steeds is. Dat in de tijd van de komst van de Messias die bron zal ontspringen en tot een rivier zal worden, die zelfs het water van de Dode Zee gezond zal maken. En dat er wateren zullen stromen uit Jeruzalem. Nou, ik weet niet of onze luisteraars wel eens in Jeruzalem geweest zijn, maar ik kan er nog geen sloot vinden. En dan zullen er wateren stromen uit Jeruzalem. En wat ik ook mooi vind om te vertellen in dit verband is dat David, nadat hij een paleis voor zichzelf gebouwd heeft, zegt, en dan moet er ook een huis van God komen. Dan mag hij zelf niet bouwen, omdat hij bloed aan zijn handen heeft. Maar hij mag wel de voorbereidingen treffen. Hij mag ook de plek opzoeken die God uitgekozen heeft. En dan valt zijn oog uiteindelijk op de berg Moria. Daar moet het worden. En dan zegt hij in Psalm 132, als hij die plaats gevonden heeft, ik zal mij nederbuigen voor de voetbank van zijn voeten. En dan zegt de Joodse traditie, maar als daar op die plek de voetbank van zijn voeten is, dan is de troon daar rechtboven. Dus dat betekent, zeggen ze, dat als God zijn zegen geeft aan de wereld, dat die zegen als het ware met de geest van God door de poorten van de hemel neerdaalt naar Jeruzalem en vanuit Jeruzalem doorstroomt naar de wereld. Maar ook andersom, als we bidden, waar we ook zijn, onze gebeden gaan altijd via Sion door de poorten van de hemel naar de troon van God. Ik vind het een mooie gedachte.
Maar moet je me even één ding uitleggen, Henk? Want God is overal. De Heilige Geest woont in ieder van ons als christenen. Dat is sinds de Pinksterdag. Dus waarom is die plek dan eigenlijk extra bijzonder? Want jij zegt van, nou, daar heb je een soort van directer lijntje met God. Maar dat is toch helemaal niet meer zo?
Ik weet niet of je een directer lijntje van met God hebt. Het is inderdaad zo, dat zegt de Heer Jezus ook, hè? Johannes 4, in die discussie met de Samaritaanse vrouw. Wat is nou de plek? En die zegt hij, er komt een tijd dat je eigenlijk overal kunt bidden. Dat is zo. Maar ik denk dat God hecht aan bepaalde plaatsen, dat Israël altijd het erfdeel gebleven is. Dat wil niet zeggen dat als we hier zitten, in dit geval in Nijkerk, dat de deur van de hemel gesloten is. Maar sommige plekken zijn heiliger in de wereld dan andere plekken. Andersom is het ook zo. Ik ken van mensen die plaatsen vrij bidden, die gebedswandelingen hebben, en die weten dat sommige plekken niet pluis zijn. Ik weet bijvoorbeeld in Jeruzalem dat sommige mensen weigeren de grafkerk in te gaan. Omdat ze zeggen, daar is zoveel bloed vergoten, daar is zoveel strijd geweest, die plek is ontheiligd, die is niet heilig meer. Maar ik weet ook dat mensen, als ze in Jeruzalem bij de klaagmuur zijn, een bijzondere ervaring hebben van de aanwezigheid van God. En ik geloof dat het waar is. Dat streept dat andere niet door, maar ik geloof dat God inderdaad een bijzondere connectie heeft met Sion, met Jeruzalem. Hij zegt ook dat hij daar woont. Hè? In de profeten staat er niet alleen dat het volk van Israël terugkeert, maar dat God zelf ook terugkeert naar Jeruzalem. En de laatste woorden van de profeet Ezechiël zijn zelfs, en de naam van de stad zal zijn, de Heere woont al daar. En als het hemelse Jeruzalem op de aarde nederdaalt, dan hoeven we niet te denken dat het ergens in Siberië naar beneden daalt, maar dan zal het daar zijn.
Dus het is niet iets van duizenden jaren geleden of zo?
Het is actueel. En ik denk dat de wereld dat soms meer doorheeft dan wij wel eens. Want is er één plek in de wereld die zo omstreden is als in Jeruzalem?
Ja, het is altijd best wel behoorlijk onrustig, hè? Precies. Maar ligt het dan daaraan, omdat dat zo een heel belangrijke stad is in de Bijbel en voor God, dat er daarom zo omgevochten wordt?
Daar is het begonnen en daar komt het koninkrijk. Eigenlijk is het altijd al zo geweest. Hè? Als je dan Psalm 2 denkt, dan vragen de koningen van Israël zich af, wat is er nou aan de hand, zeg? Waarom zijn de volkeren zo bezig? Wat is Jeruzalem nou? Egypte, Assyrië, Babel, is allemaal veel groter. We doen ze toch geen kwaad? En dan zegt God, ja, maar het gaat niet om jullie. Dat ze jullie aanpakken en aanvallen heeft te maken met mij en mijn gezalfde. En er zijn machten in de wereld die dwars door de volkeren heen werken. Die weten dat de heilsgeschiedenis alles te maken heeft met Jeruzalem.
Hartstikke bedankt, Henk.
Ja.
Nou, dit was het dan. Onze allereerste podcast van Christenen voor Israël. Vond je het nou interessant om te luisteren? Vond je het leuk? Abonneer je dan op onze podcast en stuur het door naar familie en vrienden, en zodat zoveel mogelijk mensen op de hoogte worden gehouden over Israël, over wat er daar allemaal gebeurt, hoe mooi het land is en hoe mooi de Bijbel schrijft over Israël. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.